Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is Handelingen 1, vers 1 tot 14. We noemen Handelingen 1, vers 1 tot 14. En we zingen Psalm 24, vers 5. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Psalm 68, vers 9. En Psalm 47, vers 3. De schriftlezing voor deze morgen is Handelingen 1, vers 1 tot 14. En we zingen Psalm 24, vers 5. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Psalm 68, vers 9. En Psalm 47, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voor het met het zingen van Psalm 24 en daarvan het vijfde, dat is het laatste vers. Verhoog de poorten, nu de boog, reis eeuwige deuren, reis omhoog, opdat u koning moogt ontvangen. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 24.
Thank you.
Geliefde, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, in Handelingen der Apostelen, dan van het eerste hoofdstuk, te beginnen in het vierde vers tot met vers 14. De schriftlezing in het morgenuur, Handelingen 1, vers 4 tot en met 14, voorafgegaan de lezing van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den ene geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met een vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van een heilige geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd, is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten in één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas en Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Solotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren indrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
De grootmoeder van ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Eendrachtig verenigd in de opperzaal. Heere, uw kerk, zo mag ze er ook zijn, zo zal het ook eigenlijk altijd moeten zijn. En het is ook een beeld van de hemelse heerlijkheid. Uw kerk eenmaal verenigd in de opperzaal daarboven. Daar geen twist meer zal zijn en niets meer de vrede zal verstoren. Hier zijn dat momentjes, ogenblikken, zo naar de hemelvaart van uw Zoon. Heren, en wij bidden u dat we dat ook mogen kennen. Zo samen te zijn in de opperzaal, in verwachting, het beste komt nog. Heer, heb dank dat we hier deze morgen weer bij elkaar zijn gebracht. U heeft nog niet gedaan naar hetgeen we ons waardig hadden gemaakt. Dat is de weg van alle vlees te moeten gaan en eeuwig buiten u te moeten leven. U hebt ons nog willen bewaren in het heden der genade, opdat wij nog bekeerd zouden kunnen worden, opdat we nog getuigen zouden zijn van uw weldaden. En die zullen ons of vernederen en vertederen, of verharden. Heere, en wilt u door uw genade geven dat het eerste het geval mag zijn. Dat we door uw goede tierenheden, en daardoor zijn wij niet vernield geworden, nog in dit leven mogen zijn, op wat we nog zouden zoeken, de dingen die boven zullen zijn, eeuwig zullen wezen. Hier beneden is het niet. U heeft ons nog samengebracht, Heere, dank daarvoor, dat God nog anderszins blijken van uw liefde willen geven en van uw onderhoudende trouw. We mochten ook verblijd zijn wederom de geboorte van een kind. Heer, u heeft voor de tweede maal bij Erik en Ali een zoon willen geven. Er is vreugde in dat gezin. Geef ook de verantwoordelijkheid te kennen om nu twee kinderen, maar ook zichzelf. Ja, dat zijn toch vier mensen, geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Ze mogen voorgaan, zichzelf er ook bij in te mogen sluiten, in de weg van de vrezen des Heeren. Wilt u daartoe alles geven? De vreugde voor dit nieuwgeboren kind. Heren, maar ook bij een ander gezin. Afgelopen week eveneens verblijd met de geboorte van een zoon. Nog zorgen. Filip en Anja, Heer, hun kind verblijft nog in het ziekenhuis. Wil ook deze kleine Philippus gedenken. En mocht ook deze kleine weer spoedig terugkeren in het gezin waar gij hem hebt gesteld. Heer, zo mogen wij de kindervreugde, maar ook het kinderverdriet kennen. Maar zoudt gij over dit alles nog willen opstaan? Uw zegenende handen over dit jonge leven willen uitbreiden. En dat tezamen met ons allen willen gedenken in dat ene noodzakelijke. Want hoe wij ook gesteld zijn, wat voor leeftijd we ook bereiken, hoe de omstandigheden ook kunnen zijn. Eén ding, Heere, is ons allen toch hetzelfde. Eén ding is voor ons allen hetzelfde, namelijk dat wij mensen zijn, stervelingen zijn op weg en reis naar een ontzaglijke eeuwigheid. Heer, en het einde van ons leven, dat zal zijn of een hemelvaart of een hellevaart. Een andere vaart zal er niet zijn. Heer, en wat zal dan nou het verschil zijn? Ja, dat zal een eeuwig verschil zijn, maar hoe zal dat hier dan moeten wezen? Wat zal er hier dan moeten gebeuren, wil het eeuwig goed zijn? Wat is het onderscheid, Heer? Wilt u ons dat leren? Maar niet alleen verstandig dat we het zouden kunnen zeggen, maar ook voor eigen hart en leven. Wat het nou is om te mogen weten van nature, onderworpen te zijn aan de eeuwige dood, maar door genade voor het leven te zijn bestemd. Heer, en daar komt het op aan. U geeft deze dag heel bijzonder nog om te gedenken de hemelvaart van uw zoon. Na al de doorstane worstelingen mag het dan voor hem vrede zijn. In het koninkrijk van de liefde zijn plaats te hebben ingenomen aan de rechterhand des vaders. Om daar te regeren, vandaar eenmaal te komen om te oordelen. Om dan tezamen met zijn kerk eeuwig in die liefdesgemeenschap te zijn begrepen. Heere, de hemelvaart van Jezus Christus. En ach, wat heeft het ons te zeggen? Het is vanmorgen ook gezegd, dan is er een volk verblijd, dat de meester nu thuis is. Maar de meester zal niet eerder verblijd zijn dan wanneer ook zijn kinderen thuis zijn. En daar arbeidt hij nu voor. En zo mogen we hem ook in de geest aanschouwen. Arbeidzaam, staande voor uw aantrek, zittende aan uw rechterhand, regerend als een koning, biddend als een priester, lerend als die grote onderwijzer, alles doende wat nu nodig is om de tijd naar de volleinding te voeren, de vijanden te verzamelen, onder uw voetbank te stellen en uw kinderen eeuwig in uw liefdesarmen te besluiten. Daartoe zijt gij arbeidzaam, Heer, en dat we ook in die zaligmakende bemoeienissen mogen zijn begrepen. Wil daartoe ook nog de prediking stellen in dit morgenuur, als we hier nog zo samen mogen zijn. Heren, ook met velen van buiten, maar dat maakt niet het verschil uit. Dat we tezamen mochten worden gesteld om de gehoorzaamheid van Christus. Dat we gebracht zouden mogen worden tezamen onder het gezag en de autoriteit van uw woord en eeuwige getuigenis. Dat dat ook in ons hart zou uitwerken, vruchten voor tijd en voor eeuwigheid. Dank dat u ons ook weer wilde verblijden met de komst van mevrouw De Hoop. Afgelopen week 97 jaar geworden. Ze mag hier nog in ons midden zijn. Hier wil ik haar gedenken. Ook zij staat ervoor. De kleinste daar, bij moeder thuis, de oudste hier in de kerk. Eén ding is nodig. Druk het af op ons hart. En maak ons klaar tezamen voor die grote eeuwigheid. Wil uw kerk gedenken over de rond der aarde. Allen die uitgestoten zijn in uw wijngaard, om uw mond te zijn. Wil ook gedenken uw oude volk Israël, Heren. Nog steeds mag daar toch gebed zijn. En dat zal ook niet ophouden, totdat de Zoon des mensen zal wederkomen. Voor die beminden om der vaderen wil, uw oude bondsvolk Israël. Ook daar rust een belofte op dat volk. En ge zult ze eenmaal toebrengen. Heren, opdat ze tezamen met de heidenvolk eeuwig uw lof zullen vermeerderen. Gedenk ons arme land, ons diep gezonken vaderland. Wil nog geven herstel en terugkeer tot uw aloude waarheid. Tot een bevindelijke omgang, Heren, niet dat koude letterdom, maar die werkelijke, bevindelijke gang die gij toch altijd hebt gegeven aan uw volk. Ze worden zo spaarzamelijk gevonden. Er is nog wel veel beschouwing. Verstandig zullen de waren wel toestemmen. Maar Heren, dat ene, dat noodzakelijke, die toegepaste borg en zaligmaker, Wat horen we daar weinig van. Maar het staat u toch niet in de weg om ook in deze donkere tijd dat nog te geven. Ook al in de jeugd nog te werken. Ook vanmorgen, Heere, wil ze gedenken. Die nog zo staan aan het begin, naar de mens gesproken van hun leven. Met zoveel verwachting. Vanwege alles wat de wereld zegt, te kunnen bieden. Maar dat ze er maar vroeg achter mogen komen, niets te bieden. Het is alles bedrog, maar één heeft alles. En die te kennen is het leven, en die te missen is de dood. Heren, dat ze u mogen kennen. En dan zijn ze voor eeuwig gelukkig. O, dat zal altijd gaan in de weg van ongeluk. Maar maak ons maar eerst ongelukkig. Om dan vatbaar te maken voor dat grote geluk. In Christus met een drieëne God verzoend te mogen wezen. Heere, gedenk de jongeren, de ouderen, ons allen tezamen hier, maar ook thuis. En geef te spreken en geef te luisteren. Tot bekering en tot verheerlijking van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, na de opstanding uit de doden is de Heer Jezus nog 40 dagen op aarde gebleven. Daarmee zijn kerk op aarde verzekerend dat hij is opgestaan, waarlijk is opgestaan, om in die tijd ook nog onderwijs te geven, om nog te leren en om nog voor te bereiden op de dag dat hij hen zal verlaten. En na 40 dagen is dat ogenblik aangebroken. Nog eenmaal vergadert hij zijn apostelen daar in Jeruzalem. En hij spreekt met hen van het koninkrijk Gods. Om dan met hen Jeruzalem te verlaten op weg naar de Olijfberg. Ook onderweg wordt er nog gesproken over datgene wat nog gebeuren zal, bijzonder de uitstorting van de Heilige Geest. En de Heer Jezus vermaant ook zijn apostelen om te blijven in Jeruzalem. Mensen moeten nooit gaan lopen voordat de Heer hem roept, hè? Dat weet u wel, te wachten daar in Jeruzalem op de komst van de Heilige Geest. Om dan in de kracht des Geestes te getuigen in Jeruzalem, maar ook daarbuiten overal waar de Heer zijn apostelen roepen zal. En dan al sprekend zijn zij aangekomen op die Olijfberg en daar gebeurt het dan, hetgeen moet geschieden, de hemelvaart van Christus. Voor hun ogen wordt hij opgenomen, lichamelijk, zichtbaar. En terwijl hij zijn handen zegenend over hen uitbreidt, vaart hij op naar de derde hemel, naar het brandpunt van Gods liefde. Waar de Heere volmaakt gediend wordt door zijn engelen en alle zielen die daar al zijn aangekomen. Hier bekeerd en daar in Gods gemeenschap voor eeuwig gebracht. Hij vaart op naar des hemels troon, zegenend voor de ogen van zijn discipelen. Totdat een wolk hem aan hun ogen onttrekt. Dan worden zij van twee engelen verzekerd dat deze Jezus, die is heengevaren, opgenomen, ook zal wederkomen op dezelfde wijze, namelijk op de wolken. Tot die dag zal hij daar arbeidzaam zijn in de hemel. De hemel die hem moet opnemen, waar hij moet zijn, om eenmaal als het werk al verbracht is, zijn kerk op aarde op te halen. En van dat moeten van de hemelvaart willen wij vanmorgen spreken en u daarbij bepalen. Zoals daarvan wordt gesproken in de prediking van Petrus. Het is vele dagen na hemelvaart en Pinksteren dat Petrus met Johannes op het tempelplein de toegestroomde menigte toespreekt. En ook daarvan gewaagt de hemelvaart van Christus als een moeten. Een moeten opgenomen worden, een moeten verblijven in de hemel. De tekst voor de overdenking vindt u in het derde hoofdstuk van het boek Handelingen. En daarvan het 21ste vers. En daarvan de beginwoorden. Handelingen 3 vers 21a. waarvan de Heer Jezus wordt gezegd in de prediking van Petrus. We hopen daar aanstonds nog iets van te mogen zeggen. Waarin deze prediking wordt gesproken van Jezus Christus. U tevoren gepredikt, en dan komt in vers 21, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Tot zo. Spreken wij vanmorgen van het moeten van de hemelvaart. Als u vraagt, kon de Heer Jezus nou ook niet op aarde blijven? Dan is het antwoord nee. Hij moest naar de hemel. En als u vraagt, moest nou de hemel hem ontvangen? Had de hemel hem ook buiten kunnen sluiten? Dan is het antwoord nee. De hemel moest hem ontvangen. Dus er is een moeten vanuit Christus. Hij moest naar de hemel. Dat kon niet anders. En de hemel, ook daar is een moeten. En de hemel, geliefde, dat is God. Hè? Moet u goed verstaan. Dat is ten diepste God. Is er nog een volk dat mag zeggen, God is mijn hemel. En de hemel, God moest hem ontvangen. Een moeten vanuit Jezus Christus. En een moeten vanuit God, vanuit de hemel. En zo verstaan wij het tekstwoord voor de overdenking in dit morgenuur. Handelingen 3 vers 21. Welke de hemel moet ontvangen. Het moeten van hemelvaart. Daar willen we nu over spreken. Met de hulp des Heren. Het moeten van de hemelvaart. En een drietal gedachten waarbij wij wensen stil te staan. In de eerste plaats een noodzaak van de bekering. De noodzakelijkheid van de bekering. Maar daar spreekt Petrus over in diezelfde prediking waaruit ons tekstwoord is genomen. De noodzaak van de bekering. Ten tweede de noodzaak van de hemelvaart voor het hoofd. Jezus Christus. En ten derde de noodzaak van de hemelvaart voor Gods kerk. Want ook de kerk moet naar de hemel. Het hoofd moet, maar het lichaam moet ook. Dat is één geheel namelijk. En als het hoofd moet, dan moet het lichaam volgen. Spreken we over het moeten van de hemelvaart. Ten eerste de noodzakelijkheid van de bekering. Ten tweede de noodzakelijkheid van de hemelvaart van het hoofd. En ten derde de noodzakelijkheid van de hemelvaart van het lichaam, dat is de kerk. Laat ons samen eerst op zingen van Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon de rechterhand naast mij. En de tweede uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. De scepter van uw oppermogendheid. En het vierde. U heeft de Heer niet nooit berouwd gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren. Dat eeuwig duurt na Melchizedeks wijs 1, 2 en 4 van Psalm 110. Gemeente, het is ongeveer 3:00 in de middag. Als Petrus en Johannes zich begeven naar de tempel in Jeruzalem. Pasen, opstanding, hemelvaart, Pinksteren, ligt alles achter hen. In Jeruzalem is een gemeente ontstaan. Daar mogen Johannes en Petrus dienen met andere apostelen. En zij zijn het die deze middag zich naar de tempel begeven. En dat mag toch wel worden opgemerkt. De tempel is er nog. En de kerk mijt de tempel niet. Meer wil ik er vanmorgen niet van zeggen. Dat we het maar opmerken. Johannes en Petrus gaan om 3:00, dat is de tijd van het gebed. En dan wordt ook het avondoffer gebracht. En dan gebeurt het, als ze komen bij de Schone Poort, en dat is waarschijnlijk een poort tussen de Nicanorpoort en de Vrouwenvoorhof. Als ze daar komen bij die Schone Poort, zien zij daar een bedelaar. Trouwens, gemeente, die hoort daar niet. Want het is verboden om te bedelen. Hè? Uitdrukkelijk in de wet, Deuteronomium, verboden. Daar zal in Israël geen bedelaar zijn. En ik heb wel eens gedacht, hoe is het nou met de kerk? We zeggen dat altijd zo gemakkelijk, bedel maar. Maar zouden wij niet meer moeten spreken over een kinderlijk recht? Ook dat laat ik nu liggen. Zien daar dus een bedelaar, vraagt om een aalmoes, waar zijn aalmoeskinderen? Letterlijk een daad van barmhartigheid. Een gift, geld, voedsel, iets tot onderhoud van zijn leven in ieder geval. Een bedelaar bij die poort vraagt om een aalmoes en ja, dan staan Johannes en Petrus stil. En dan gebeurt het wonder. Nou, deze man krijgt een aalmoes. Maar wat voor een aalmoes? Genezing, deze man, deze bedelaar is namelijk kreupel. Vanaf zijn geboorte kon hij niet lopen. En dan, met name Petrus, ziet de man. En dan klinken die woorden: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. Dat is de aalmoesgenezing van een kreupele bij de Schone Poort, daar bij het tempelplein. En de man gaat springen en huppelen van vreugde en gaat God loven. En de mensen daar in de voorhof die zien dat, ze herkennen hem. Dan komt er, we zouden zeggen, een oploop van volk. Mensen verwonderen zich erover, verblijden zich ook en vragen hoe kan dat toch? En dat is voor Petrus de gelegenheid om te gaan preken. Dat toegestroomde volk daar, de Vrouwenvoorhof, wordt nu toegesproken door Petrus. En dan gaat hij verklaren wat hier is gebeurd. Deze genezing van die kreupelen, dat is door het geloof in Jezus Christus. Die Jezus Christus en Nazarene die gij gedood hebt. Maar, voegt Petrus daartoe, dat hebt geen onwetendheid gedaan. En daarmee is ook vervuld wat al van tevoren was gezegd. Namelijk dat Christus moest lijden en sterven. Nee, dat is voor u geen excuus. U bent schuldig. Al was het dan in uw onwetendheid tot op zekere hoogte. Maar daarmee heeft u wel de raad van God uitgevoerd. Maar, zo gaat Petrus verder, nu is het voor u de tijd om bekeerd te worden. Dan komen die woorden. Geliefde, die moet iedere zondag hier ook maar klinken, vindt u niet? Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen. Wat zegt Petrus? Hij gaat eerst verklaren door wie die genezing is gekomen, door het geloof in Jezus Christus. Christus, zijn kracht heeft die man van een kreupele tot een springende man gemaakt. Ja, als er iets van de hemel komt, dan gaan ze wel eens huppelen, weet u dat? Springen van zielenvreugd. Het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Ja. Verkondigt dus Christus. En dan komt de oproep tot bekering, daar moet hij toch op letten. Laat u die woorden samen eens bezien die daar staan. En u heeft dat ongetwijfeld ook voor u. Handelingen 3 in vers 19. Ik zei dat moet in iedere prediking klinken. Het eerste woord betert u. En dan bekeert u. En het gaat niet om moeilijke woorden, helemaal niet. Maar het is wel zaak om te onderscheiden wat hier bedoeld wordt. Dat eerste betert u, daar staat een woord. Sommigen kennen dat misschien wel, metanoia, Griekse woord voor, ja, een innerlijke omzetting. Ik moet denken aan de verloren zoon en tot zichzelf gekomen zijn. Dat is een ogenblik dat een mens eens naar binnen kijkt. Wie ben ik eigenlijk? Waarvoor leef ik eigenlijk? Hoe is mijn bestaan geweest? Ontdekking, een blik naar binnen, wie ben ik? Waarvoor leef ik? En dan, door het licht van de Heilige Geest te mogen zien, mijn leven met al mijn godsdienst is wezenlijk een leven van God af. En dat er nu innerlijk een omzetting gaat plaatsvinden om dat niet meer te kunnen, maar om te keren. En naar God toe te leven, mag ik het zo heel eenvoudig zeggen, maar een mens leeft van nature van God af, wil van God niet weten. Haat God. Maar daaraan ontdekt om terug te keren in de gemeenschap met God. Een innerlijke beslissing, ja, hoe moet je dat zeggen? Dan is er wat gebeurd van binnen. Je begrijpt het zelf ook niet altijd helemaal direct. Maar het kan niet meer zoals vroeger. Er moet wat veranderen. Innerlijke omzetting. En dan daarop volgend, dat is het tweede woord. Bekeert u. Epistrofe. Dat is twee lijnen. Afkeren van de zonde en van de wereld en van de duivel. En daarmee tegelijkertijd een terugkeer tot God. Dat innerlijk besluit, die omzetting, gaat zich dus vertalen in een ander leven. Komt dus naar buiten in een de rug toekeren van de wereld. Daar heb je niks meer te zoeken. Krijg je een walg van. En de zonde. Dat is niet anders dan voor jezelf leven. Wat is dat arm, hè? Een mens die voor zichzelf leeft. Dat kleine godheidje op de troon van binnen. Wat een mislukte koning eigenlijk. Daarvan verlossen worden om die enig ware koning te dienen. Terugkeer tot God. Opbreken uit de wereld. Alles de rug toekeren. Het zijn twee woorden. Een innerlijke omzetting. Die ze vertaalt in een ander leven. En daarmee gepaard het derde. Opdat. Dat is de vruchten van uw zonden worden uitgewist. Zonde uitgeveegd. Dat is de vergeving der zonde. Dat niet langer de toren van God op uw leven rust. Omdat een ander, Jezus Christus, de toren heeft gedragen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dat een mens mag weten. Het uur der liefde als Christus komt. Uw zonde zijn vergeven. Mijn kind, die heb ik voor u gedragen. Uw zonde heb ik achtergelaten. Dat de vloekhout des kruises. van zonde last bevrijd. Ik denk aan Christen in de Christenreis, dan is hij zijn pak van zonde kwijtgeraakt. In het graf komt God nooit meer op terug. Gij zijt verlost. Die last, die lood, zware last, kwijtgeraakt. Als Christus komt en de ziel wast met zijn bloed. Een ziel wast met zijn bloed van liefde. Ik voor u. Ik voor u. En daarop volgt het vierde. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Dan komt de verkoeling, verkwikking. Iets van de hitte van de hel gekend. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Maar als hij dan komt in het uur der liefde en u ziet lieflijk omhelst. Dan komt de verkoeling, dan wordt de hitte van de hel weggenomen. En dan komt de koele, nee, niet koud. Maar koele, verkoelende liefde als een dauw die neerdaalt op het gras. Komt die verkoelende liefde van God. De vrede met God. Die komt, staat hier, van het aangezicht des Heren. Dat is van de Vader. Maar als een mens met Christus verenigd is. Zijn ziel door dat bloed is gewassen. Dan komt de vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijn. Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dan komt de vrede. Dat is verkoeling. Of zo kunt u het ook vertalen, verkwikking. Vervrolijking. Dan komt de blijdschap. Dan komt de rust. God toornt niet meer op mij. Het is goed tussen God en mijn ziel. Dan gaat de toekomst op. Dan stroomt het licht van Gods liefde in de ziel. Dan is je verblijd en dan gaat u huppelen van zielenvreugd. Ziet u daar wat er nou moet gebeuren met de mens, geliefde? En daarom zeg ik ook, dat moet in iedere prediking ook gehoord worden. Gehoord worden. Innerlijke omzetting, die ze vertaalt in een ander leven. De vrucht van de vergeving der zonde en de vrede met God. Hier nog een beginsel, straks ten volle. Vrede met God. Als de kerk van de aarde wordt verhoogd in de hemelse heerlijkheid mag komen. En dan nooit meer kan zondigen. De volle vrede haar deel zal zijn. Dat zal wezen, wanneer? Wanneer zal die volle vrede komen? Die eeuwige verkoeling en verkwikking. Het deel zijn van Gods kinderen. Het staat er, vers 20. Wanneer hij gezonden zal hebben, Jezus Christus. Die tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Zo preekt dus Petrus. De noodzakelijkheid van de bekering. Die innerlijke omzetting. Dat andere leven. Om die vruchten van vergevende liefde en van vrede met God te mogen leren kennen. Die straks eenmaal ten volle te mogen bezitten. Wanneer de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken. En dan alle dingen zullen wederom worden opgericht. Dat is, nee, niet de dwaling van een bekende kerkvader Origenes. Namelijk behoud van alle mensenkinderen. Dat leert de Bijbel niet. Betekent wederherstelling. Betekent een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. De oude aarde, de oude hemel door het vuur heen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde zal er komen. Wederoprichting aller dingen. En dan zal God zijn alles en in allen. Geliefde. De volle vrede komt dus. Zo preekt Petrus wanneer de Heer Jezus wederkomt. Die tot dat ogenblik moet blijven in de hemel. Welke de hemel moet ontvangen. En daar letten we nu vervolgens op. Die dus tot die wederoprichting alle dingen de hemel moet zijn. Welke de hemel moet ontvangen. En ik heb er al iets van gezegd wat dat betekent. Hij kan hier op aarde niet blijven. Hij moet naar de hemel. Het moeten, de noodzakelijkheid van hemelvaart, onze tweede gedachte, geliefde. Ja, dat mag deze apostel Petrus al heel nadrukkelijk zeggen tot de Joden. Want voor de Joden was de Messias verbonden met een aards koninkrijk. Hemelvaart, dat kende men zo dan ook niet. En daar wordt het hier vrij nadrukkelijk naar voren gebracht. welke de hemel moet ontvangen. En voor de Joodse oren is dat wel uitzonderlijk geweest. En daarom die nadruk, moet naar de hemel. Kom geliefde, en dan moeten we maar eens nadenken, waarom moest de Heer Jezus nou naar de hemel? Waarom moest dat nu? En mag ik er iets van zeggen? In de eerste plaats. Ik zeg het maar in mijn eigen woorden. Daar hoort hij. Wie is Jezus Christus? Gods Zoon die mens is geworden. De God-mens Jezus Christus. Die nog nooit gezondigd heeft. De vleesgeworden liefde van God. Die hoort daar in de hemel. Ik zei zo even, dat is de derde hemel, gemeente. Het derde hemel. Er is een wolkenhemel. Die ziet u. Het is vandaag bewolkt. U ziet de wolkenhemel. Daarboven weet u de sterrenhemel. Dat is de tweede. En de derde. Dat is de hemel waar God volmaakt gediend wordt. Hier is geen hemel op aarde. Want hier wordt God niet volmaakt gediend. Maar daar. Ergens. Een plaats. De kerk zal er straks komen. Wordt God volmaakt gediend. Daar zijn zijn engelen. Daar zijn de zielen die ontslapen zijn in Christus. Daar is een leven alleen maar tot eer van God. Daar is eeuwige liefde die heerschappij voert over alle mensenkinderen. Daar wordt geen wanklank meer gehoord. Daar is harmonie, daar is samenklank. Daar wordt God op het allerhoogst verheerlijkt. Daar hoort hij. Jezus Christus is liefde. En hij hoort dan ook thuis in de liefde. En daarom moet hij daar zijn. Daar hoort hij ook. En daarmee verbonden. Daar trekt ook een ziel heen. Leven trekt op het leven aan. Liefde trekt op de liefde aan. En dat hebben we ook kunnen zien in het leven van de Heer Jezus. U heeft het toch ook wel eens gelezen. Hoe menigmaal hij zijn knieën heeft gebogen. En in de eenzaamheid, in de afzondering, het aangezicht van zijn vader zoekt. Daar gaat zijn hart naar uit. Naar de liefde des vaders. En daarom is hij ook gekomen op deze aarde. Uit de liefde tot zijn vader. Om de geschonden deugden des vaders te verheerlijken. Om God van zijn toren te ontlasten. Om zijn wet te vervullen. Om alles wat de liefde wil ook te doen. Zie, ik kom om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn lieve ijver brandt. Zijn hart is er altijd geweest. Ook die jaren hier van zijn omwandeling op aarde. Zijn hart ging uit naar zijn vader. Naar de liefde, naar de heerlijkheid des vaders. In de gebeden komt het openbaar. Hij zocht het aangezicht van zijn vader. En hij heeft ook dat leven begeerd. Dat zingen we ook bij Psalm 21. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Dat was de begeerte van zijn hart. En gij hebt het hem gegeven wanneer het Pasen en hemelvaart. Dus hij moet naar de hemel. Daar hoort hij. Daarin trekt zijn ziel. Leven trekt op het leven aan. Liefde trekt op de liefde aan. Ten derde is het ook beloofd. Het is ook beloofd. En daarom moet hij naar de hemel. Wat is er dan beloofd? God heeft gesproken. Doe dat en gij zult leven. Wat is dat? Doe dat. Wat doen? De wet doen, de wil van God doen. En wie dat doet, die zal leven, eeuwig leven. Ook daarom moet hij naar de hemel. Het is toch beloofd en hij heeft de wet volkomen gehouden. God alle eer gegeven. Nooit zijn naaste pijn gedaan. Eerlijk met iedereen gehandeld. Hij is liefde. Oude geboden volmaakt gehouden. Daarom heeft hij recht op dat eeuwig leven. Doe dat en gij zult leven. Hij heeft het gedaan. En hij ontvangt dus nu, het kan niet anders, het onvergankelijke leven. Hij hoort daar. Daarin trekt zijn ziel. Het is hem ook beloofd. Hij is er ook van eeuwigheid toe bestemd. In de stilte, in de nooit begonnen eeuwigheid is het bepaald dat hij eeuwig in de heerlijkheid zijns vaders zou delen. Hij, die zoon van God, die mens zou worden, zou eeuwig in de vaderlijke gemeenschap mogen rusten. Het is hem beloofd om daar als koning te zijn, want de Vader heeft hem het koninkrijk verordineerd. Om daar als hoge priester te zijn, want ook dat is verordineerd, dat is ingesteld, kinderen, bepaald van tevoren, dat hij eeuwig hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Hij is naar de hemel gemoeten, als de brandplaats, het centrum, het brandpunt van Gods liefde. Als dat eeuwig paleis waar een koning in hoort. Als een eeuwige tempel om daar als een priester te dienen. Zo moet hij naar de hemel. Vrienden, verstaan we dat? Dat moeten van hemelvaart. Hij hoort er. Zijn ziel trekt erheen. Het is beloofd. Hij is ertoe bestemd. En is het ook niet bevestigd door de Vader zelf? Ik moet denken aan Johannes 12. Je moet het allemaal nazien hoor. Daar beginnen die ontzaglijke benauwdheden in Jezus' ziel te komen. Weet u wel? Dan gaat opeens een stem uit de hemel klinken. De Vader gaat spreken. Mensen denken dat het een donderslag is. Maar het is de stem van de Vader. En die zegt, ik zal hem verheerlijken. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Daarmee heeft de Vader nog eens bevestigd. De opstanding en de hemelvaart, de heerlijkheid, het eeuwig onvergankelijk leven. Ik zal hem verheerlijken. En mag ik nog meer doen? De zaligmaker zelf heeft het toch ook gezegd tegen zijn discipelen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ziet u wel. Alles wijst me op één ding. Het moeten van hemelvaart. En de engelen, om maar niet meer te noemen, als het dan gebeurd is, hebben het bevestigd. Voor de oren ook van de discipelen uitgesproken. We hebben het samen ook gelezen in dit morgenuur. Welke de hemel moet opnemen, zegt Petrus. En de engelen hebben het betuigd. Ze hebben hem opgenomen. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel. Alles getuigt hetzelfde. Het moet. Het moeten van hemelvaart. En de hemel, dat is God zelf, kon hem niet buitensluiten. Wilde hem ontvangen. Kon ook niet anders dan de poorten open doen. Opdat de gezegende koning in zou gaan. Om plaats te nemen aan de rechterhand des vaders. Dat is als koning te staan. En als priester te dienen. En als kind weer bij de Vader te mogen zijn. Dat is hemelvaart. Hè? Thuiskomst. Troonsbestijging. Tempeldienst. Daar te arbeiden. Dat moet. Om de kerk thuis te halen. De wereld te regeren. De geschiedenis naar haar voleinding te brengen. En op die laatste dag. Al Gods volk. Haar lichaam en ziel. Te vergaderen. In de heerlijkheid zijns vaders. Waar dat wederhorig kroost altijd bij God zal wonen. En zo willen we hemelvaart verstaan. Zo daar ook samen van zingen. Met de woorden van Psalm 68. 9e vers. Gods wagens boven het luchterswerk. Zijn 10 aan 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit. Een Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 68. opdat zelfs tweede hurkroost altijd bij u zal wonen. Plaats niet alleen voor die engelen die nooit gezondigd hebben, maar ook voor mensenkinderen die nooit anders gedaan hebben dan zondigen en God bedroeven en vertoornen. Zelfs tweede hurkroost altijd bij u zal wonen. En daarom ten hemel gevaren. Om dat nou te bewerken. Dat ook dat wederhorig kroost. Die ongehoorzame kinderen. Eeuwig bij God in liefde zouden wonen. Is dat? De kerk moet ook naar de hemel. We hebben iets gezegd over de noodzakelijkheid van de bekering, geliefden. We moeten allen bekeerd worden. Weet u dat? Als u niet bekeerd wordt, staat in datzelfde stuk wat we gelezen, nou niet gelezen hebben, maar wat we nu wel overdenken, de prediking van Petrus, staat er ook heel duidelijk, want dat verzwijgt die man ook niet hoor. En aan het einde van dat hoofdstuk, u heeft uw vinger er nog wel bij denk ik, waar hij spreekt over Jezus Christus, de profeet die van de voorvaderen af is verkondigd dat ik komen zou, maar dan staat er in vers 23 heel duidelijk dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden van zijn volk. Uitgeroeid. Als ge onbekeerd leeft en sterft, uitgeroeid. En God is rechtvaardig. God is zo rechtvaardig en zo heilig. En dan zegt hij, kan er dan nooit eentje komen? Ja, dat is nou het wonder. En ze zullen komen, door goddelijk licht geleid. Ze zullen komen, dat kan niet anders. Dat moet, de kerk moet ook naar de hemel. Geliefd, de noodzakelijkheid van de bekering, de noodzakelijkheid van de hemelvaart van Christus. Hij is het hoofd. En is daar nu, ik zeg het nog één keer, om de geschiedenis tot de volleinding te brengen. Dan zal de hemel vol zijn en de hel vol zijn. Om de kerk bijzonder te vergaderen. Hoe doet hij dat, vergaderen van de kerk? Door zijn woord te laten prediken, mensen op te roepen. En door de geest te overtuigen om te breken met de wereld. Om Christus te volgen. Hoe doet hij dat? Daarboven door met zijn doorboorde handen voor de Vader te staan. En voor allen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden, die het van God verliezen. Die rechtvaardig verloren moeten gaan om voor die allen zijn wonden te tonen. Vader, zegt hij dan. Kijk eens, ik heb verzoening voor die jongen gevonden. Die ligt er op zijn bed. De angst, de hel doet hem alle troost missen. Hij is het ermee eens dat hij voor eeuwig verloren moet gaan. Kijk, Vader, voor dat volk heb ik toch mijn handen laten doorboren. Mijn zijde doorstoken, mijn voeten doorgraven. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Ik heb de pers getreden. Ik heb uw toren gedragen. Ik heb de wet vervuld. Verlos hem. Zo arbeidt hij daar. Dat is kerkvergaderend werk. Het woord verkondigen. En zelf daar maar staan met doorboorde handen. Tekenen van zijn lijdensterven. Op grond daarvan te pleiten. En te bewaren ook, het tweede wat hij doet bijzonder, dus heel de wereld wordt door hem geregeerd, die ten hemel is gevaren, Jezus Christus, de God, mens, loon op zijn arbeid. Maar bijzonder gaat zijn zorg toch uit naar zijn kerk, om die dus in de eerste plaats te vergaderen. Daarom moeten we hier zijn. Vergaderen, nooit uw plaats onbezet laten. Nooit doen hoor. Ook door de week niet, bijbellezing. Zou net die keer kunnen zijn dat die pijl op uw hart gericht wordt. Vergaderen. En het tweede, bewaren wat hij heeft gevrocht, gemaakt, betekent dat kinderen. Moet hij ook bewaren, in stand houden. En daartoe bidt hij. Hij bidt. Simon, ik heb voor jullie de gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Dus daar een kind, oh, die loopt op de ijdelheidskermis van deze wereld en het lokt zo en het klinkt zo en denkt, die zal ik dan nog eens eventjes proeven van de zonde en van de wereld. En ach, dan staat hij daarop, Jezus Christus, en zegt, Vader, weerhoud hem. Geest, Verlevendig het geloof. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dan staat een mens daar. Het punt om weer toe te geven dan met kracht. Zou ik zulk een groot kwaad doen? En zou ik mijn meester nog meer verdriet doen? De doornenkroon nog dieper op zijn voorhoofd laten ingaan. Ik heb voor u gebeden, bewaren ook de vijanden. Dat ze de kerk niet zullen overweldigen. Aan banden leggen. En het derde, thuis aan. De jongste dag al Gods kinderen met lichaam en ziel voor zijn troon vergaderen. Wat zeg ik niet voor zijn troon? In zijn troon. Want ze zullen met Christus regeren en oordelen. Daartoe is hij dus in de hemel. Moest de hemel hem ontvangen. Moest hem binnenlaten. Heeft de hemel, heeft God gedaan met al de vreugde die er is in de hemel. En daar is hij met alle krachten, ingespannen krachten, arbeidzaam om te vergaderen, te bewaren en thuis te halen. Want de kerk, geliefde, onze derde gedachte, moet naar huis, zal naar huis, kan niet anders. Ook van de kerk, het lichaam van Christus geldt, moet door de hemel ontvangen worden. En de kerk moet naar de hemel en de hemel wil de kerk hebben. Het moeten van de hemelvaart van Gods kerk. Hemelvaart voor de kerk. U weet het, gemeente. Maar we worden niet moe om het u steeds maar weer voor te houden. Aan hemelvaart gaat hellevaart vooraf. Aan de hemelvaart gaat een hellevaart vooraf. U heeft het vaak gehoord. Maar kent u het ook? Verstaat u het ook? Weet u het ook? Dat dat zo is. Wat is dat dan? Dat wondere werk van de Heilige Geest. Dat nooit zal een mens zichzelf bekeren. Maar het is die lieve Geest die dat doet. Die op een ogenblik als God. Hè? Ach, er is geloof ik, dat weet ik zeker hoor, ook een klok in de hemel. Ja, een hemels uurwerk. En dan zegt God, kijk, nou is de tijd voor dat meisje. Nou is de tijd voor dat meisje. Scheppergeest daal neer. Komt die geest aangevlogen. Vogel Gods. Die gaat dat meisje. Altijd onverschillig. Opgesierd voor de wereld. Groot verdriet voor de ouders. Gaat dat meisje in één keer beseffen. Ik moet sterven. En dan moet ik God ontmoeten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Om te laten zien wat je misschien duizend keer gehoord hebt, maar nooit ervaren hebt, beleefd hebt. Want een mens is een mens die omhuld is door een pantsier van ijzer. Het is een stenen vesting van vijandschap tegen God. Er dringt niks door, alles stuit af op ongeloof, onbegrip, op hoon. Dan breekt Gods geest door. Dat is zo wonderlijk. Dan moet je geloven dat er een God is. Dat heb ik nooit geloofd. En toen moest ik het geloven. Dat er een God is. Toen heb ik mezelf gezien. Als een mens zonder God. Zo hopeloos, zo hulpeloos, zo alleen. Een kleine gevallen koning. Die ontdekking, geliefde. Dat is een openbaring, niet anders. Een mens zonder God, zonder Gods liefde. Een mens in die volstrekte eenzaamheid. Alleen leven, alleen sterven. Kun je 1000 mensen om je heen hebben, allemaal lief. En toch ga je dan leren dat wij in Adam de gemeenschap met God, maar ook met elkaar kwijt zijn geraakt. Want een mens is niet meer in staat tot gemeenschap. Hou je zich vleeselijk, kan best wezen. Maar meer is het dan ook niet, voor een ogenblik. Maar geen diepgaande, blijvende verbondenheid. Als een volstrekte eenheid. Kent de mens niet meer. Is hij kwijtgeraakt. Gaat hij dan missen. Zo eenzaam en alleen zonder God. En dan gaat hij ook zien. Wat u ook vandaag ziet. Wolken. Wolken van toren. Wolken van toorn, alles ligt onder de toorn van God. Als ik dat zeg, zeg ik, ach, kom. Maar dat wordt zo waar. Dat wordt zo waar. Alles. Alles onder de toorn van God. Je ziet het dan ook overal in. Ik heb u wel eens verteld van die predikant, die kon niet preken. Die liep daar buiten en ik dacht, wat moet ik toch vanavond preken? Die stond er zo buiten alles. Het lag alles zo ver weg. Die was zo onbekeerd en zo goddeloos. Hoe kan je dan preken? Ja, dan moet je toch preken. En toen zag je opeens een roofdier. Ik heb het u wel eens verteld. Hè? Een roofvogel neervallen op zo'n musje. Een schreeuw. Dood. En dan openbaart zich de toren van God in. En toen wist hij weer. Alles ligt onder Gods toren. Alles is verbroken. Heel deze wereld één gebied van opstand tegen God. Onvrede heerst alom. Wordt het zo in één keer gezien, dan zie je alles treuren onder de toren van God. Dan zie je zelfs het koren nog met het hoofd naar beneden. Alles treurt, alles verwelkt. De ganse schepping in bakensnood. Zuchtend onder de last van de gevolgen der zonde. En dan ga je verstaan, ook de straf. Gezondigd tegen de eeuwige liefde. Ik heb nooit kunnen geloven dat er een hel was. Maar toen kon het niet anders. We hebben wel eens gezegd, Heer, er moet een hel zijn. Anders zou u geen God zijn. Anders zou u de rechtvaardig zijn. Dat wordt dan waar. De toren van God geopenbaard van de hemel over alle vlees. Alle ziekenhuizen, alle begraafplaatsen. Alle echtscheidingen, alle verbrokenheid. Voortgekomen omdat we God hebben verlaten. Alles gebroken. De wereld in één keer gezien. En heel de wereld met Paulus gezien als verdoemelijk voor God. Besloten onder zijn toren kan niet anders. Want de liefde kan met zulk een zonder goddeloos mensdom geen gemeenschap hebben. Zo waar als dat geweest is. En bij ogenblikken weer mag zijn. Dan zal een mens wel alles doen. Om terug te keren in Gods gemeenschap. Maar hij zal merken dat hij dat nooit uit en van zichzelf kan. En dan gaat hij zien dat er maar één weg overblijft. De weg naar de hel. Want zou zo één als ik ben dan eeuwig in die reine, zuivere godsliefde kunnen verkeren? Nee, dat kan niet. Je zou er niet kunnen zijn. En er is er maar één weg over. Ter helle moest ik varen. Zo heeft Luther het ook gezegd, ervaren en gedicht. Ter helle moest ik varen. Geliefde. En dat is een ontzettende zaak. Want dat is de hellevaart. Naar recht verloren. En God doet geen onrecht als hij mij voor eeuwig buiten in de duisternis wegwerpt. We hebben gezien de troon van God. De troon van God. Ik heb er altijd moeite mee. Dat mag u best weten als mensen zo makkelijk zeggen. Ach nee, maar de toevlucht hoort tot de troon van Gods genade. Zeg mensen, de troon van Gods genade. Wat ik gezien heb, dat staat in de psalmen. Is het niet 97? Dat Gods troon gevestigd is op gerechtigheid en gericht. Wat is dat dan? Op recht. Hem zal recht gedaan moeten worden. Zijn wil zal gedaan moeten worden. Volkomen. Geheel. Omdat God volkomen liefde en volkomen heilige, volkomen rechtvaardig is. Daar staat die troon op, dan durf ik tot die troon niet te naderen. Want er is donderen en bliksem. Het verdoemt mij. Ter helle moest ik varen. En dat is wat anders dan maar toestemmen. Dat zult u krachtens rechtzinnigheid ook wel doen. Maar toevallen, het ermee eens zijn. Zo'n troon van vuur, kussen, toevallen en omhelzen, naar recht verloren. We spraken die jongen nog niet zo lang geleden, het was niet hier. O, laat het hier toch ook zijn, dat bidden we wel hoor. Laat hier ook mogen wezen. Een jongen, nog niet zo oud, die toch kon verklaren. Hè? Naar recht verloren. Achter het recht. Een zalig maken ontvangen. En een recht gekregen op eeuwig leven. Is wat. En die zei het ook. Ja, dominee. Dat verschil. Hè? Om het recht toe te stemmen. En toe te vallen. Dat toestemmen, daar gaan we wel met je lippen. maar toevallen. Uw doen is rein, u vond het rechtvaardig. Om een welgevallen te nemen aan de straf van je ongerechtigheid. Dan is God God. En God is recht. In al zijn weg en werk. Zijt ge dan met mijn doem gediend, Heer? Doe het dan en zoek uw eer. Ik heb het verdiend. Een helvaart. Op daar, op de daar plaats zal komen. Voor hemelvaart waar het nooit meer kan, geliefde. Want daar waar een ziel zo verloren ligt. Naar recht voor eeuwig verloren moet gaan. Daar opent God zijn hart. En zendt zijn zoon. Dat is de verkwikking. Dat is de verkoeling. Dat is de dauw. Midden in de nacht slaat de dauw neer. Midden in de nacht gaat de morgenster horen. Komt Christus, ik voor u. Anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. Christus Jezus. De morgenster. Christus Jezus. Die het recht van God heeft verheerlijkt. En daarom zich de bruid. Zulk een is mijn vriend. Zulk een is mijn liefste. Waarom? Hij heeft het recht des vaders verheerlijkt. Hij heeft God genoeg gedaan. Hij heeft de toren gedragen. De wet vervuld. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Dat is mijn vriend. Dat is mijn liefste. Die heeft het gedaan. Wat ik in eeuwigheid niet kon doen. De prijs der zielen, dat rantsoen in eeuwigheid niet te kunnen voldoen. Maar hij heeft het voldaan. En God is voldaan. En daarom is hij mijn vriend. Geliefde. En dan moeten we naar de hemel. En dan moeten we naar de hemel. Daarvoor had ik er niks te zoeken. Ik wilde er niet komen ook. Het leek me verschrikkelijk. Als je eraan dacht. Eeuwig in de hemel. Eeuwig God groot maken. En natuurlijk mensen die groeit ervan. En dan kan het niet anders meer. Of eeuwig bij u te mogen wonen. Het wederkorig kroost. Altijd bij u zou wonen. Ja. Dan moet de kerk naar de hemel. Als de hemel is nedergedaald op de aarde in het hart, dan moet het hart naar de hemel. Dat kan niet anders. Liefde. Heb u in alle eenvoud vanmorgen voorgesteld de noodzakelijkheid van de bekering. Het zal een keer moeten gebeuren. De tijd is zo kort. Uw leven zo broos. En de dood wendt ieder uur. Zult ge dan eenmaal, omdat ge naar de stem van Christus niet wilde horen, worden uitgeroeid uit het volk? Dan zegt Jeremia, wij hebben uw dodelijke dag niet begeerd. We hebben uw dodelijke dag niet begeerd. En gaat hij toch door? En volk, mag het onder ons zijn? Is dat nou waar? Moet u naar de hemel? Moet u naar de hemel? Heb je wel gezegd, vrouw, kinderen, ik moet naar de hemel. Waarom dan, vader? Waarom dan, moeder? Waarom dan, kind? Waarom moet je naar de hemel? Ach, hier beneden is het niet meer. Dat kun je niet verleven, dat hier niet is. Maar dat andere, het ware leven, het ware liefde, het ware loof is maar waarmee Jezus zit. Is dat uw hart? Is dat uw leven? Is het waar? Is het waar? Moet u naar de hemel? Is het waar? Is dat de toonzetting van uw hart? Mijn God, o hemel. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Is dat de toonzetting van uw hart, de Heere? Zo goed, zo mild. Is het al een tijd en zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Is dat de stem van uw hart? Jezus, zegt Rutherford. Jezus is mijn hemel. Jezus is mijn hemel. Dan moet ik naar de hemel. Maar Jezus is mijn hemel. Daar moet. En dan voelt God betrekkingen. Trekkende liefde. Naar de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn alles en in alle. Is het waar? Geliefde, Daar letten we tot slot nog op. In het hart van Gods volk. Leg het er nou eens naast vanmorgen. Uw eigen hart. Of u dit mag kennen. Als dat nou waar is. Dan weet u van een hellevaart. En dan weet u ook. Na dat dodelijk tijdsgevricht van een uur der liefde. Van verkoeling en verkwikking. Van een vriend. Die te allen tijden lief heeft. En van een broeder die in de benauwdheid is geboren. Want dat is een benauwd leven hoor. Als zonde, zonde en schuld, schuld wordt. Als de toren geopenbaard wordt. Benauwdheid en droefenis vervullen dan het hart. Maar in die benauwdheid is die oudste broeder geboren. Kent u een vriend die te allen tijden lief heeft? Dan kent u ook een stervend leven. Want dan kunt u het hier niet meer vinden. Dan wordt je steeds meer een vreemdeling hier beneden. Te midden van je eigen betrekkingen. Een vreemdeling die hier niet meer kan aarden. Omdat dit een gebied is in opstand leven tegen God. En daar kun je eigenlijk niet zijn. En dan moet je maar niet te veel van de liefde Gods in je hart hebben. Of misschien moet je juist wel hebben. Dan zou je sterven. Sterven in de liefde omdat je hier niet meer kunt aarden. Gij weet hoe God ook zwerven moet op aard. Een vreemdeling hier beneden. Mijn ziel is bezweken vanwege het verlangen naar uw oordelen. Te allen tijden. Maar dan kent je als derde ook. Verkeer met de hemel. Want als werkelijk uw ziel naar de hemel moet. Zult gij daar niet veelvuldig verkeren. Met hem die in de hemel zit. Woont en troont. Dagelijks verkeer. U zoekt mijn hart. Mijn ziel blijft op u staan. Verkeer met Christus. Tijden geweest dat we zo mochten zijn. Gedurig bij die troon waar hij zetelt. Om daar maar te liggen met smeking en geween. En daar gaat toch uw hart naar uit. De Zoon van God welbehagen. Een stervend leven. Het leven van een vreemdeling. Die het hier niet meer kan vinden. Want hier is ook niks te vinden. Die ook verkeer kent met de hemel. En van daaruit ook verlangen naar de hemel. Om God nooit meer te kunnen bedroeven. En nooit meer te kunnen vertornen. En niet alleen persoonlijk. Maar om daar te zijn met al Gods volk. De kerk moet naar de hemel. Van eeuwigheid verkoren. Hij heeft het beloofd. Ik leef en gij zult leven. En ik wil dat, zo bidt hij ook vandaag hoor, dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt, o Vader. De kerk is ertoe verkoren. Het is de kerk beloofd. En het trekt ook zo. Dat leven trekt op het leven aan. Hefsiba. Naar haar strekt zich mijn verlangen uit, zegt Christus. En wederkerig, zegt de ziel. En mijn ziel strekt zich uit naar u. Dat trekken wordt dan gevoeld. Het uitzien zal u dan niet onbekend zijn. Het verlangen naar die dag dat mijn ziel eeuwig in God geborgen zal zijn. Maar ook naar de dag dat hij zal wederkomen om zijn ganse kerk thuis te brengen. Als een eeuwige verkwikking het deel zal zijn van Gods volk. Geliefde, dan moet de kerk naar huis. En de kerk zal ook gaan naar huis. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En dan weten ze het weer. Als dat wordt afgedrukt in het hart. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Laten we eten. Heer, als we mochten een ogenblik hier samen zijn. De stem van de prediking mocht nog worden gehoord. Maar mochten we daarin ook uw eigen stem horen. Heer, wat een heerlijke tijd is dat geweest. Als dat twee mannen in de vrijmoedigheid en de blijmoedigheid des geestes mogen spreken van die ene naam onder de hemel waardoor zalig. worden nog mogelijk is. Ja, zo hebben ze bij een andere gelegenheid ook getuigd. Geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Dat moeten. Oh, het is alles moeten. En dan moet het vanwege uw eeuwig verkiezend welbehagen. Dan moet het vanwege de trekkende kracht door u in de ziel gewerkt. Heren, dat er nog zulke volk mag zijn. O, mag dan maar overblijven vanmorgen. In het hart van ons allen kan het zijn. Trek mij. Zo zullen wij u nalopen. Nawandelen door bezaaid en onbezaaid gebied. En ook nawandelen op die laatste wandeling. Het leven uit. De eeuwigheid binnen. Om altoos als eens. Maar dan niet meer. Wederhoorig kroost. Bij u te wonen. Heere, gebied nog uw zegen over het gesprokene. Word ons allen nog te sterk. En gedenk ons ook in de dagen die nog voor ons liggen. Ach, dan moesten we zo vanmorgen ook denken. Er zijn belijdeniskatten gezand in de kerk. Wat hebben ze er misschien eruit gezien deze dag. Om het midden der gemeente belijdenis te mogen afleggen. Het is er niet van gekomen. Heren, en u weet ook de oorzaak daarvan. En we verstaan dat ook. Daar is een moeder in het kraambed. En daarom een andere keer als u het geeft. Er zijn zorgen. Ach, Heer, het heeft ons allemaal weer geleerd. De mens wikt en God beschikt. Maar dat we ook daarin mogen zien. Uw voorzienig bestel. Want er gaat niets buiten u om. Om ook daarin maar te mogen rusten. Heer, gedenk ook deze belijdenisgatten gezanten. En geef nog een dag en uren. Dat ze ook hier mogen staan. In het midden der gemeente. Om die ene naam te belijden. Waardoor ook zij zalig moeten worden. Wij allen moeten worden. Heer, gedenk hem. Gedenk ook al degenen die daarmee samen zijn betrokken, samen mee hebben geworsteld, die ook deze dag hadden willen ontvangen. Heer, bijzonder denken we aan de moeder die hier had ook willen staan. Haar kind is nu in het ziekenhuis. Wilt u het nog wel maken en een dag geven en een uren dat het alsnog kan? We hebben het u al gevraagd. Wilt u ook zijn met die kindertjes? Ach, we hebben het ook daar weer in gezien. Er is zoveel vanzelfsprekend bij ons. Een dag van belijdenis. Maar u blaast en het gaat niet door. Maar ook met het geboren worden van kinderen. Het lijkt altijd zo vanzelfsprekend goed te gaan. We hebben het gezien bij Kobe en Johan hoe het anders kan. Maar Sarah mag weer thuis zijn. We hebben het ook gezien, Heer, bij dit kind Philippus. Mag het ook maar thuis komen. Ach, en bij anderen mag het weer goed gaan. Maar laat het voor hem maar niet vanzelfsprekend zijn. Mogen ze ook vanmorgen maar eens omhoog blikken. Wat een wonder, Heren, dat u het alles nog hebt gelaten, nog hebt willen geven. Ach, gedenk ons zo tezamen, als we deze plaats weer verlaten, bijzonder ook de jeugd, ook die van verre zijn gekomen, geef ons samen met hem nog een goede tijd, een goede dag. En Heren, bereid ons bij alles wat u ons zou willen onthouden, onthoud u ons dat toch niet, bereid ons allen. Na een hellevaart, ook een hemelvaart. Uw naam ter eer. Tot zaligheid van onze voor een eeuwigheid geschapen ziel. In de vergeving van onze zonden. Om het bloed des lams. Om Jezus willen. Uit genade. Amen. Slotzang is van Psalm 47. Het derde vers. Psalm 47 vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbezuin geluid galmt Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdannen. Wat er verder volgt in de derde vers van Psalm 47. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.